Goedemorgen allemaal. Goedemorgen gemeenteleden, gasten en luisteraars thuis. Hartelijk welkom in deze dienst. Het accent van deze dienst ligt op ontmoeten en verbinden. Elke kerkdienst draait om het wonder dat God ons wil ontmoeten en zich aan ons wil verbinden. In deze dienst willen we extra benadrukken dat we samen, jong en oud, bij die God mogen horen en hem groot maken. En daarom blijven vandaag de kinderen en de tieners ook in de dienst. Mijn naam is Marjan van der Laan. Ik ben vandaag de ouderling van dienst. En na afloop van de dienst kunt u staan dominee Timmerman en ik hiervoor in de kerk. En als u vragen heeft over onze gemeente, dan bent u van harte welkom. En dominee Timmerman is dus de voorganger van morgen. We beginnen de dienst nu met een moment van stilte en richten onze aandacht op God. En namens de kerkraad wens ik iedereen een gezegende dienst.
Wie is onze helper? Onze helper is de Heer. Hij heeft de hemel en de aarde gemaakt. En hij is nog altijd de God die ons vasthoudt. Hij laat niet los wat zijn hand begon. Gods gratis goedheid en liefde is er voor u en voor jou door de Heer Jezus Christus. Amen. We loven God met ons eerste lied en dat is Psalm 100. Ik wil ons graag voorgaan in gebed. Ja, Heere God, u bent zo groot en zo goed. U bent licht. U bent waarheid. U bent betrouwbaar. U bent liefde. We prijzen en loven U. We danken U dat we vanochtend hier voor U mogen verschijnen. Om samen als uw volk, als uw gemeente, U te loven. En dat doen we midden in een grote stad. En ja, dank U wel dat wij als een soort priesters geroepen zijn om in deze stad, voor deze stad, U te loven en te prijzen. En wilt U geven, Heer, dat vanuit deze dienst Uw licht en Uw waarheid mogen uitstralen naar de mensen om ons heen. Heer, we danken U dat we hier kunnen komen in een warm gebouw waar alles klaar staat voor deze dienst. Dank U wel voor de inzet van heel veel mensen die bezig zijn geweest om deze dienst mogelijk te maken. Maar het belangrijkste komt van U, Heer, dat U hier bent om ons te ontmoeten. Heer, wilt U zo ons aanspreken, bij ons zijn, bij ons allemaal, de jongeren, de ouderen, van de kleine kinderen in de crèche tot de mensen die op hoge leeftijd zijn gekomen en misschien thuis de dienst meemaken. Hier wilt U ons in genade zegenen en mogen we U ontmoeten. En daar vertrouwen we op, omdat we bij U komen. In de machtige naam van Jezus onze Heer. We prijzen Uw naam. Amen. Er werd al gezegd door Marjan, de kinderen en de tieners blijven in de dienst. En dit is ook de dienst waarin een vertelling is voor de kinderen, zeg maar, van de basisschoolleeftijd. Dus als je het fijn vindt, en ik vind het eigenlijk altijd wel fijn als de kinderen naar voren komen, dan mag je nu naar voren komen en hier op de trap gaan zitten. En dan zal Agnes het verhaal vertellen.
Over Mozes, hè? Over Mozes kan je zoveel verhalen vertellen. Nou, als ik het vandaag zou doen, ik denk dat het 12 uur zou worden voor we klaar waren. Dat gaan we dus niet doen. Dat duurt te lang, hè? Dat duurt veel te lang. We gaan gewoon zomaar bij Mozes ergens beginnen. En ik begin bijvoorbeeld gewoon bij Mozes is een schaapherder geworden. Mozes is gevlucht uit Egypte. Daar was hij een Egyptische prins was hij daar. Dat is het vorige verhaal van Mozes. Maar toen ging het niet goed en hij is gevlucht. Naar Midian, ver weg. En daar is hij gewoon schaapherder geworden. Nou, schaapherder of Egyptische prins. Dat is nog wel een verschil, hè? Als schaapherder, dan heb je wel vaak veel tijd. Dan loop je met de schapen daar buiten en dan kan je nadenken over alles wat er gebeurd is. Of alles wat er nog gaat gebeuren. En daar, als hij dan buiten bij de schapen was, dan moest Mozes steeds maar aan zijn volk denken waar hij bij hoorde. De Israëlieten die zo heel erg verschrikkelijk hard moesten werken. Steden maken, weet je wel. En ze werden afgebeuld en ze moesten zo verschrikkelijk hard werken. Ze waren moe en ze werden soms geslagen als ze niet opschoot. Nou, Mozes moest daar vaker aan denken. En dan hoorde hij af en toe eens van die verhalen over hoe het daar was. En dan dacht hij, hoe moet dat nou? Op een keer is Mozes met zijn schapen ver weg van huis. En dan ziet hij in de verte iets. Hij denkt, wat is dat nou toch? Dat kan helemaal niet. Stapje dichterbij. Hij ziet een struik in de fik staan. Zomaar in de brand. En hij verbrandt niet. Hoe kan dat nou? Mozes gaat nog een paar stapjes dichterbij. Oh, maar dan hoort hij zijn stem. Die zegt zijn naam. En die stem zegt, blijf staan, Mozes. Blijf staan op de plekje waar je nu staat en doe je schoenen uit. Want je staat op een heilige plek. Mozes schrikt ervan natuurlijk. Wat is dat nou? Maar hij hoort het dan meteen verder vertellen. Ik ben de Heer, jullie God. ik ben de vader van jouw vader, maar ik ben ook de God, de vader van Abraham, Isaac en Jacob. Nou, je snapt wel dat Mozes bijna niet durfde te kijken wat God tegen hem praatte. God ging gewoon verder en hij zei tegen hem: Mozes, ik ga mijn volk Israël, wat het zo moeilijk heeft, dat ga ik bevrijden. Jij mag voor mij naar de farao gaan en zeggen dat mijn volk vrijgelaten moet worden. Ik? Zegt Mozes. Naar de farao? Oh nee, dat kan ik niet. Ik zal je helpen, zegt God. Ik heb het beloofd. Ja, nee, maar luister, ze luisteren vast niet naar me. Of, hoe moet ik dan zeggen dat u heet als ze zeggen, wie is die God? Dan zegt God, ik zal altijd bij je zijn. Dat is wel een beetje een bijzondere naam, hè? Maar God heet nog steeds zo. Ik zal altijd bij je zijn, zeg dat maar. Ik heet zo en ik doe het ook. Oh, Mozes, die vindt het zo moeilijk. Ja, maar zullen ze me dan wel geloven? Want wie luistert er nou naar mij? Wat heb je daar in je hand? Vraagt God. Wat heeft een herder in zijn hand? Precies, een stok. Een stok, zegt Mozes. Gooi die eens op de grond. Dat doet Mozes. Hij schrikt. Weet je wat er is gebeurd? Die stok is een slang geworden. En hij wil weglopen, pak hem maar bij zijn staart. En heel voorzichtig doet hij dat. En dan is het weer een stok. Nou, zullen ze hem dan niet geloven, daar ginds in Egypte? Nou, ja, nee, maar Heere God, ik kan ook niet zo goed uit mijn woorden komen. Dan moet ik steeds zoeken naar en dan zeg ik het niet goed. En ik zal jou voorzeggen wat je moet zeggen. Ik zeg precies wat je moet zeggen. Geloof me, ik heb het beloofd. Oh, kunt u alsjeblieft nou niemand anders sturen? Moet ik het nou doen? Nou, toen werd God wel een beetje boos. Hij zegt, jij hebt een grote broer in Egypte nog. En die heb je al heel lang niet gezien. En die broer, die gaat voor jou zeggen wat er gezegd moet worden. Ik zal het allemaal voorzeggen. En ga gauw naar Egypte. En jouw broer trouwens, jouw broer komt je al tegemoet. Ja, en dan eindelijk, zegt Mozes, gaat Mozes op stap. Met zijn vrouw en met zijn kinderen gaat hij naar Egypte. En wie komt hem inderdaad tegemoet? Zijn grote broer Aaron. Aaron die kan wel met andere mensen praten. Die heeft er geen moeite mee. Grote broer Aaron zit er nog in. En ze hebben natuurlijk heel veel te praten en te vertellen tegen elkaar. Want ze hebben elkaar al heel lang niet gezien. En Mozes moet vertellen tegen Aaron wat hij moet gaan zeggen tegen de farao. En als dan alles bijgepraat is en ze zijn in Egypte aangekomen. Ja, dan moet het gaan gebeuren. Dan moeten ze naar de farao. Oei, oei. Ja, en dan gaan ze samen op stap naar het paleis. En gelukkig weet Mozes daar de weg. Want die heeft daar vroeger gewoond, hè? Toen hij een Egyptische prins was. Gelukkig zijn er geen mensen die hem herkennen. Dat zou hij wel vervelend gevonden hebben. Maar goed, Aaron die staat bij de farao en die zegt... Farao, wij willen graag met het volk Israël naar het buitengebied... en dan willen we een feest geven voor onze Heer. Onze Heer. Wat is dat nou, zegt de farao. Dat denk ik toch niet. Dat denk ik de stenenbakken. Ik heb niks te maken met jullie God, jullie Heer. Ik ben hier de baas. Tja, en dan doet Aaron wat God gezegd heeft met zijn stok. Hij gaat nu zo op de grond en het is een slang. Daar schrikt natuurlijk de farao wel eventjes van, maar hij roept zijn tovenaars en die doen precies hetzelfde. Haha, zegt hij, zie je wel, jullie God is niet zo machtig als ik dacht. Als jullie denken, ha, weet je wat er dan gebeurt? De slang van Aaron eet alle slangen van de tovenaars op. En wat denk je? Zou de farao toen zeggen, ga maar, gaan jullie maar? Nee, hè? Nee, nog niet. God zegt tegen Mozes en Aaron, ga naar de rivier, daar is de farao altijd, en ga met je stok over het water. Dat doet hij, Aaron, met je stok over het water van de rivier. En dat water wordt toch vies? Al het water in heel Egypte wordt vies. Het lijkt wel bloed zo rood. En alle vissen gaan dood. En het stinkt. Ja, de tovenaars van farao, die kunnen dat ook. Maar die kunnen het niet op laten houden. De Heere God kan het wel op laten houden. Maar dat doet hij pas na 7 dagen. En wat denken jullie? Zou de farao nou zeggen, ga maar? Nee, hè? Nog steeds niet. En dan doet Aaron nog 1 keer, omdat God het zegt, zijn stok zo over het water. En dan komen er allemaal kikkers uit. Niet 10, niet 100. Duizenden kikkers. Overal komen die kikkers. Op straat. In huis. In je bed. In de potten, in de pannen. Griezel, hè? Moet er niet aan denken. Ja. En wat denken jullie? Als dat afgelopen is. Als dat nog niet afgelopen is. Vraagt de farao, alsjeblieft. Alsjeblieft vragen jullie God of hij het op wil laten houden. Ja, natuurlijk doet God dat dan. Maar daarna zegt de farao, oh nee. Oh nee. Nee, dat gaan we niet doen. Jullie moeten stenen bakken. Oh, weet je. Nou zit ik eigenlijk al met mijn verhaal een beetje in het volgende verhaal van Mozes. Dan wordt het toch te veel om te vertellen. En toen heb ik bedacht, als jullie nou eens vragen aan je vader en je moeder of ze de rest van het verhaal uit de kinderbijbel voorlezen. En we zijn gebleven, moet je dan zeggen, bij de kikkers. Van Mozes en de farao en Aaron en de kikkers. Dan weten ze precies waar ze verder moeten gaan. Zullen we dat doen? Ja, oké, gelukkig. Dan mogen jullie nou weer gaan zitten.
Jongens, stop. Er staan nu nog werkbladen voor in de kerk. Ook voor als je nog in de zaal zit en denkt van, oh, dat vind ik wel interessant. Er zijn hier werkbladen met kleurtjes erbij om mooi te kleuren tijdens de dienst. Els zal nu voor ons de schriftlezing verzorgen. Het is het gedeelte dat net ook in kort bestek is verteld. En we gaan op het gedeelte dat Els nu voorleest straks nog verder inzoomen.
Weer maakte Mozes bezwaar. Ze zullen me vast niet geloven en niet naar me luisteren, zei hij. Ze zullen zeggen, de Heer is helemaal niet aan jou verschenen. De Heer vroeg, wat heb je daar in je hand? Een staf, antwoordde Mozes. Gooi hem op de grond, beval de Heer. En toen Mozes dat deed, veranderde de staf in een slang. Mozes deinsde achteruit, maar de Heer zei tegen hem, grijp de slang bij zijn staart. En toen Mozes dat deed, veranderde in zijn hand de slang weer in een staf. De Heer zei, hierdoor zullen ze geloven dat de Heer, de God van hun voorouders, de God van Abraham, de God van Isaac en van Jacob, aan jou verschenen is. Ook zei hij, steek je hand eens in de kleed. Mozes deed dat en toen hij zijn hand er weer uittrok, zat hij onder de uitslag. Hij was sneeuwwit. Steek je hand toch eens in je kleed, zei de Heer. Mozes deed het en toen hij zijn hand er opnieuw uittrok, zag die er weer net zo uit als de rest van zijn huid. Als ze je niet geloven en zich niet door het eerste wonderteken laten overtuigen, zei de Heer, dan zullen ze zich wel laten overtuigen door het tweede. Maar zijn ze door geen van deze beide wonderen te overtuigen en blijven ze weigeren naar je te luisteren, dan moet je water uit de Nijl scheppen en dat over het land uitgieten. Het water op het droge zal in bloed veranderen. Maar Mozes antwoordde, neemt u mij niet kwalijk, Heer, maar ik ben geen goed spreker. Dat is altijd al zo geweest en daar is geen verandering in gekomen nu u tegen mij, uw dienaar, gesproken hebt. Ik kan nooit de juiste woorden vinden. De Heer zei, wie heeft de mens een mond gegeven? Wie maakt iemand stom of doof, ziende of blind? Wie anders dan ik, de Heer? Ga nu. Ik zal bij je zijn als je moet spreken en de woorden in je mond leggen. Maar Mozes hield vol. Neemt u mij niet kwalijk, Heer. Stuur toch iemand anders. Wie u maar wilt. En nu werd de Heer kwaad op Mozes. Je hebt toch een broer, de leviet Aaron? Ik weet dat hij wel bespraakt is. Hij is al naar je onderweg. En hij zal blij zijn je te zien. Vertel jij hem wat hij moet zeggen. Ik zal bij jullie zijn als je moet spreken en jullie ingeven wat je moet doen. Hij zal in jouw plaats het volk toespreken. Hij zou jouw mond zijn en jij zult zijn God zijn. En neem je staf in de hand, want daarmee moet je de wonderen doen.
We antwoorden op de schriftlezing met Psalm 40, vers 3 en 4, waarin we uitzingen dat we bereid zijn om Gods wil te doen en ook hem naar hem te luisteren en zijn woord te spreken. Psalm 40, vers 3 en 4. We beginnen de preek met een stukje uit een film. De film The King's Speech. Engels. Er wordt niet zoveel in gesproken. Maar dat is ook precies het punt waarom ik het stukje laat zien. We zien hier de Britse koning George VI. die net koning is en een belangrijke toespraak moet houden.
In this grave, power, perhaps the most fateful
in our history,
prachtig film, heeft Oscars gewonnen. We zien hier hoe koning George VI bij het begin van de Tweede Wereldoorlog zijn volk moet toespreken en dan keihard geconfronteerd wordt met de last van zijn leven. Namelijk een spraakstoornis, in de volksmond aangeduid als stotteren. Kun je het je voorstellen? Je wordt geroepen voor een enorm belangrijke taak. In zijn geval ook nog onverwacht, omdat hij eigenlijk verwachtte dat zijn oudere broer koning zou worden. Je wordt geroepen om koning te zijn van een groot land, op een cruciaal moment in de geschiedenis. En bij die roeping hoort dat je toespraken houdt, dat je als leider je volk toespreekt, de juiste woorden spreekt op het juiste moment. En je hebt een spraakstoornis. Juist daar waar je sterk moet zijn, ben je zwak. En misschien kunnen wij daar iets van herkennen in ons leven. Ook als je geen belangrijke taak hebt zoals deze koning. Dat je ontdekt juist waar van mij verwacht wordt dat ik sterk ben, ben ik zwak. Denk aan de kinderen, de jongeren. Wat wordt er veel van jullie verwacht op school? Presteren, cijfers, toetsen, je ontwikkelen. Maar misschien is dat voor jou nou juist net zo lastig. Omdat leren moeilijk is. Misschien heb je dyslexie of wat dan ook. Zo maar een voorbeeld. Ook als volwassenen kennen we zulke voorbeelden van dingen die van je verwacht worden. Misschien op het werk of misschien bij het opvoeden of in een relatie. Er worden dingen van je verwacht. En je komt zo hard in aanraking met jouw zwakke plekken. Dat je ontdekt, ik kan het eigenlijk niet. Laten we even een moment stil zijn. En gewoon bij onszelf nadenken van wat roept dat op in ons leven, in jouw leven, in uw leven, bij mij. Waar zit onze zwakke plek? Mozes werd geroepen. Dat is Exodus 3. We hebben het vorige week gehoord in de mooie preek van Tinko. Tinko ging met name in op hoe God bevrijdend naar mensen toekomt. Ons bevrijding belooft van alles waarin we vastzitten. God doet dat. God maakt zich bekend als de Ik Ben. Maar God gebruikt ook mensen. Dat is zijn manier. Dat doet hij de eeuwen door. Hij gebruikt Mozes. Mozes, ik stuur jou naar de farao. Jij moet mijn volk uit Egypte leiden. Mozes geroepen. Hij moet naar Egypte gaan. de strijd aanbinden met het hof van Farao. En daarachter met die godenmacht van Egypte. Want als er één ding was dat ze geloofden in Egypte, is dat alle machten en krachten in het universum, de zon, de maan, de sterren, de rivieren, de dieren, het leven en de dood, alles ondersteunde de macht van hun leider, Farao. Dan ga je maar aanstaan. Tot God jou roept om tegen zo'n macht, tegen zo'n machtssysteem in te gaan. En te gaan zeggen, laat je slaven vrij. God roept Mozes. En was Mozes geschikt voor die roeping? Nou, op een bepaalde manier wel. Als hij zijn cv oppoetste, dan kon hij daar best wel wat dingen opzetten die hem enigszins geschikt maakten voor de job. Hij had inderdaad een opleiding gehad als prins in Egypte. Hij kende de taal, de cultuur, dus goed. Maar ja, de andere kant. Hij was ooit 40 jaar daarvoor gevlucht als gezochte crimineel na doodslag. In tussentijd had hij 40 jaar achter schapen aangeschokt in de woestijn. En op dit moment is hij al zo'n jaartje of 80. Niks ten nadele van mensen die gezegende leeftijd bereikt hebben. Maar bij een leider, ja, dan zoek je toch meestal iemand die jonger is. En dan ook nog een spraakstoornis. Mozes zegt tegen God, Heer, ik ben geen goed spreker. Ik kan nooit de juiste woorden vinden. Letterlijk zegt hij, ik ben zwaar van tong. We weten niet precies of dat hetzelfde is als koning George de VI, maar nou, het probleem uiteindelijk is wel hetzelfde. Namelijk, hij kan niet goed uit zijn woorden komen. Opvallend dat God vaker zulke mensen uitkiest. Mozes, de grootste menselijke leider naast David in het Oude Testament, en Paulus in het Nieuwe Testament. Dat is ook iemand die, waarvan de mensen zeiden, nou ja, als je hem hoort praten, die brieven zijn wel aardig, maar als je hem hoort praten, stelt niks voor. Mozes was op heel veel manieren niet gekwalificeerd voor de job, niet geschikt voor de roeping, en toch, God is vastbesloten, Mozes, jij moet dit gaan doen. Ja, dat is Mozes. Bijzonder iemand, grootheid uit het Oude Testament. Ja, bijzonder verhaal. Maar ja, wij geroepen. En misschien jij, Daniel, jij staat er op zijn podium en we noemen jou allemaal dominee. Dus jij bent geroepen, maar ja, ik leef gewoon mijn leven. Ik volg Jezus. Maar roeping is ver van mijn bed. Nou, luister dan eens naar Paulus. Die heel vaak als hij een gemeente aanspreekt in een van zijn brieven zegt, jullie zijn geroepen heiligen. We zijn allemaal, als we Jezus geloven en volgen, geroepen heiligen. Dus niet alleen ik, maar jullie allemaal. Wij hebben een roeping. Wat betekent dat? Laat me dat uitleggen aan de hand van Sven. Sven zit in groep 7. En in groep 7, daar zitten ze te werken in hun werkboek. Maar dan roept de juf Sven. Sven, kom eens. Sven staat op en loopt naar het bureau van de juf. En dan zegt de juf, Sven, ik heb hier een blaadje. En wil jij voor mij naar het kopieerapparaat gaan op de gang? En kopieer het maar 30 keer. Dat is roeping. Sven wordt geroepen. Kom naar voren. En Sven krijgt een taak. Ga dit doen. Nou, dat is wat de Bijbel met roeping bedoelt. We worden geroepen. Elke keer als we het goede nieuws van Jezus horen, als we de Bijbel lezen, dan worden we geroepen om, zoals de Bijbel dan zegt, om uit het duister te komen naar het licht van God. We mogen bij God zijn, naar voren komen, in zijn licht gaan staan. Daar zijn we voor geroepen. En dan krijgen we ook een opdracht. Ga dit doen voor mij. Want wij zijn geroepen om in deze wereld de handen en de voeten, de ogen en de oren, de mond van God te zijn. Om het goede nieuws van Jezus te laten zien in ons leven en te laten klinken. We zijn allemaal geroepen. En wat dat dan precies inhoudt voor u en jou en mij persoonlijk, ja, dat mogen we zelf ontdekken. Met de Bijbel in de hand, dat mogen we zelf ontdekken. Maar laat me aan de hand van Exodus 4 nu drie dingen naar voren halen over roeping. Die ons kunnen helpen om onze roeping in ons eigen leven beter te leren kennen. Het eerste is, God is de God die zegt, ik ben met jouw zwakheid. We hebben gehoord in het verhaal dat Mozes helemaal niet zo staat te springen om Gods roeping te volgen. En dat begrijp ik. Het confronteert hem met de dingen waar hij bang voor is. Zullen ze me wel geloven? Wie zit er nou te wachten op een bejaarde herder uit Midian met een vreemde boodschap over een God waarover we al eeuwen niet zoveel meer gehoord hebben? Wat me opvalt in de reactie is dat Mozes heel erg met zichzelf bezig is. De schriftlezing Exodus 4 begint met drie uitspraken die focussen op mij. Mij zullen ze niet geloven, God. Naar mij zullen ze niet luisteren. En dat God aan mij verschenen is, ja, dat zullen ze niet geloven. Dat verlamt je. Dat verlamt mij. Als ik gefocust ben op wat ik niet kan, als ik gefocust ben op wat er niet lukt in mijn leven, als ik gefocust ben op wat mensen wel of niet van mij vinden, dan verlamt me dat. Misschien ken je dat. Ik ben niet slim genoeg, niet knap genoeg. Ze vinden dat ik niet hard genoeg werk. Ze vinden dat ik niet genoeg presteer. Dat leidt Mozes af van zijn roeping. God reageert daarop. God neemt Mozes serieus. God geeft niet een pep talk aan Mozes van, joh, tjaka, werk harder, doe beter je best, dan lukt het wel, Mozes. God neemt Mozes serieus. Het zou maar zo kunnen, inderdaad, Mozes, dat ze jou niet geloven, want ze geloven mij ook zo vaak niet. Maar God reageert op een andere manier. God reageert met een belofte. Ik zal met je zijn. God laat het zien met die wondertekenen, met die staf en zo. En met die hand die dan melaats wordt. En dan weer gezond. Die wondertekenen ga ik nu niet zoveel op in, want in een volgende preek wil ik wat meer ingaan op die wonderen. Ook later in Exodus. Wat ik nu naar voren wil halen is dat God heel subtiel met Mozes in gesprek gaat en dan zijn perspectief ombuigt. Mozes begint met wat hij niet kan en wat de mensen vinden. God neemt Mozes als het ware bij de hand en laat hem zien, nee, maar het gaat om mij. Ik zal met jou zijn. Ik zal zorgen dat ze je wel gaan geloven. Niet Mozes kracht of Mozes zwakheid voorop, maar God voorop. En als Mozes dan blijft sputteren en begint over zijn spraakgebrek, dan reageert God weer zo. Het is alsof God tegen Mozes zegt, Mozes, je kent toch mijn naam, je hebt het net gehoord. Ik heb toch tot je gesproken uit de brandende braamstruik en ik zei, ik ben die ik ben en ik zal er zijn. Nou, die geweldige belofte, die misschien ook wel wat grote en abstracte belofte, ik zal met je zijn, mag je heel concreet toepassen in je leven. Dat is geloven trouwens. Geloven is dat je die grote woorden van God mag toepassen op de dingen die in jouw leven spelen. En hier is dat heel concreet, zegt God, ik ben, hè, dus die naam, ik ben die ik ben met jouw mond. Het staat er letterlijk in vers 12. Ik ben, de naam van God, met jouw mond. God verbindt die heilige, bijzondere naam aan de zwakke plek van Mozes. En dat is goed nieuws. Het is goed nieuws, zeker als je bedenkt dat jij en dat u dat ook mag doen. Laten we dat eens doen. Aan het begin van de preek vroeg ik om even stil te staan bij wat in jouw leven een zwakke plek is. Nou, denk daar eens even aan terug. En zeg dan in stilte tegen jezelf, God belooft bij mij, ik ben met jou. Puntje, puntje, puntje. En vul dan op die puntjes jouw zwakke plek in. Neem die belofte met je mee voor deze week. Bij de zwakke plekken in jouw leven. Bedenk dat God zegt, ik ben met jou. Zo concreet. Ga nog verder. De rest is wat korter. Als je nadenkt over je roeping in je leven, dan gaat het niet alleen over onze zwakke kanten. Bij Mozes zie je dat hij niet alleen zwakke plekken heeft, maar dat hij ook gewoon ongehoorzaam is. Als je heel Exodus 3 en 4 achter elkaar zou lezen en Agnes heeft verteld, dan zie je dat Mozes allerlei bezwaren heeft, terechte bezwaren. Zullen ze u wel erkennen, zullen ze mij wel erkennen, ik kan niet zo goed praten. En God neemt al die bezwaren serieus en gaat erop in en geeft zijn beloftes. Hij zegt, ik ben met je. En Mozes, uiteindelijk zegt hij, stuur iemand anders. Neemt u me niet kwalijk, Heer, stuur iemand anders. Wie u maar wilt, u heeft heel veel mensen in paraat, een heel volk, stuur iemand anders, ik niet. Als ik nadenk over Gods roeping in mijn leven, dan zie ik niet alleen maar mijn zwakke plekken. Dan zie ik ook mijn zonde. Ik zie niet alleen mijn onvermogen, mijn onbekwaamheid. Ik zie ook mijn onwil, mijn ongehoorzaamheid. Ik? Mijn naaste vergeven? Ja, bekijk het even. Ik afstand doen van mijn tijd, van mijn comfort. Ja, dag. Ik getuigen van Jezus? Mij niet gezien. Uit onszelf zijn we helemaal niet zo gewillig om te doen waar God ons voor roept. Misschien in het voorbeeld van Sven van net zegt Sven wel, ik wil niet, juf. Of zegt hij, ik doe het. En gaat hij op de gang iets anders doen in plaats van kopiëren. Even een heel ander voorbeeld dan Sven. Augustinus is een bekende voorganger uit de 5e eeuw van onze jaartelling, dus dat is echt heel lang geleden. Was opgevoed door zijn moeder Monica als christen met de Bijbel. Maar Augustinus had er helemaal geen zin in. Hij ging in zijn leven een heel andere kant op. Hij wilde van de wereld genieten. Van een mooie, briljante carrière in de wetenschap. Van feestjes en seks, van andere, meer aantrekkelijke religies. Augustinus wilde geen christen worden. Hij had er geen zin in. Totdat op zijn 31ste God zo duidelijk tot hem spreekt dat hij niet meer anders kan. Nou, uiteindelijk wordt hij voorganger dus. Schrijft heel veel boeken over de Bijbel en ook over Exodus, over Mozes. En dan bij het gedeelte van vandaag, Exodus 4, schrijft Augustinus. En ik denk dat hij dan ook dacht aan zijn eigen leven, aan zijn eigen worsteling. Dat hij zegt dat Mozes toch gaat en zijn mond open doet. Is te danken aan de wil en de genade van God. Dat God toch zegt, en nou ga je. En dat God hem gewillig maakt. En dat hebben wij ook nodig. Laten we ook om bidden dat God ons gewillig maakt. Want wij staan zo vaak naast die mokkende, onwillige Mozes. Heer, stuur iemand anders, ik wil hem helemaal niet. We hebben genade van God nodig. God is genadig. En tegelijk, en dat is geen tegenstelling, we zien ook in Exodus 4 dat God met een enorme boosheid reageert. De NBV zegt het een beetje lievig, nu werd de Heer kwaad. Nou, er staat, zijn toorn ontbrandde tegen Mozes. En verdorie, nou dus heb ik beloofd dat ik met je ben, en dat wil je nog niet. Onze God is de levende God. Geen onbewogen beweger, maar een echte God die ook echt boos is wanneer wij lummelen en treuzelen en onze roeping laten liggen. We hebben het nodig dat we bidden. Jezus leerde ons bidden om elke dag te bidden, Heer, uw wil geschieden. En als je dat bidt, dan zeg je, Heer, hier ben ik om uw wil te doen. Zoals we ook zongen met Psalm 40, hier ben ik om uw wil te doen. En leer maar dan ook echt uw wil te doen, Heer. Maak mij gewillig om uw weg te gaan. Wil ik gehoorzamen. En het laatste punt, dat is het kortste, maar wel het belangrijkste. Namelijk dat de geschiedenis van Mozes ons laat zien dat we een betere redder nodig hebben. Ik heb me afgevraagd, waarom staat nou het verhaal over Mozes in de Bijbel? Waarom lees je over zo'n zwakke, onwillige leider van het volk? Hiermee zou je geen presidentscampagne winnen met zo'n verhaal over de leider. Het staat in de Bijbel om ons ervan te doordringen dat we een betere leider nodig hebben. Een betere redder. Iemand die op een volmaakte manier wel Gods roeping volgt. Die op cruciale momenten niet koppig is, maar bidt: Vader, niet wat ik wil, maar laat uw wil geschieden. Het Bijbelboek Hebreeën in het Nieuwe Testament vergelijkt Gods reddingsplan via Aaron en Mozes met Jezus. En laat ons zien, Jezus is de volmaakte redder, de volmaakte middelaar, de volmaakte hoge priester. Hij heeft voor ons in onze plaats volmaakt naar de stem van God geluisterd en gehoorzaamheid opgebracht. Die hem bracht aan het kruis. Daar stierf hij om ons te redden. En hij is opgestaan om ons nieuwe leven te brengen. Dat is het evangelie. Het valt heel veel te zeggen over onze roeping. Waar God ons voor roept in ons leven. Maar dit is het belangrijkste, dat God jou en mij roept. Vandaag, opnieuw, voor het eerst misschien, vertrouw op hem. Vertrouw op Jezus. Vertrouw niet op mensen, zelfs niet op zo'n indrukwekkende figuur als Mozes. En laat je ook geen angst inboezemen door mensen of door je eigen zwakheden. En vertrouw op Jezus, de redder. En als we dat doen, dan zal hij ons leiden door zijn geest. En dan mogen we met hem ontdekken waar onze roeping ligt. Gewoon in ons leven van elke dag, heel concreet. En dan mag je ook bedenken dat God met je is. Dat hij zegt, ik ben met jouw zwakheid. Amen. Ik ben die ik ben. Dat is de geweldige, heerlijke naam van God. Een naam waar je zo blij van mag worden en steun aan mag krijgen. En over die naam gaan we zingen met het lied Ik zal er zijn.
Thank you.
Wanneer je graag met iemand wilt doorpraten of wilt bidden, dan is er voor je gelegenheid in de stilteruimte daarachter in de kerk. Na afloop van de dienst staan daar gemeenteleden die dat graag met u willen doen. U bent daar van harte welkom. De collecte is vandaag voor de leprazending. En de bloemen gaan als groet van de gemeente naar Gerard van der Linden. En wie wil deze bloemen naar Gerard brengen? Ja, daar zie ik iemand. Bedankt. We nemen vandaag afscheid van Vincent van Rooyen, die naar Utrecht is verhuisd. En van Joran Berghuis. En we wensen hen beiden God zegen toe op hun verdere levenspad. Op dinsdag 4 februari is er een gemeenteavond. En in het eerste deel van die avond zal de commissie van beheer verslag uitbrengen van 2019 en de begroting voor 2020 presenteren. In het tweede deel van de avond willen we u graag meenemen in de gedachtenvorming die in de kerkenraad plaatsvindt over de vormen van avondmaal vieren. Iedereen is van harte uitgenodigd. De avond begint om 8:00 en vooraf is er koffie en thee. Verder is er nog een datum om te noteren. Dat is namelijk de bevestigings- en intrededienst van dominee Tinko Blanke. En die zou plaatsvinden op zondag 1 maart. En verdere informatie volgt hierover nog. Verder nog een mededeling over Present Eindhoven. Present Eindhoven wil u laten weten dat het vandaag de laatste dag is om u in te schrijven voor NL Doet, de jaarlijkse vrijwilligersdag van heel Nederland. Dus een landelijke dag. Dat is op 14 maart. U kunt zich dus vandaag nog inschrijven via de website van Present Eindhoven. En alle informatie kunt u nog eens nalezen in de laatste contactsleutel en in de flyer die in de hal op de tafel ligt. Dan wil ik als laatste nog Marten de Jong uitnodigen om iets te vertellen over de reis van je leven. En Rolf Pelleboer wil nog iets vertellen over een bijbelstudiegroep.
Goedemorgen, ik ben Marten de Jong en ik ben taakveldouderling eredienst voor zover u dat nog niet wist. En ik spreek hier mede namens Lia ten Hove die taakveldouderling gemeenteopbouw is. Van Fotum tot zegen, bron van inspiratie. In maart komt er weer een reis voor je leven, van je leven. Dat is een serie van ongeveer 5 ontmoetingen rond een thema. Dit jaar is het thema van Fotum tot zegen. We geven aandacht aan de kerkdienst en dan vooral aan de vraag: wat maakt de kerkdienst voor mij nou al dan niet tot een bron van inspiratie? Onderdeel van de ontmoetingen is ook de samenstelling van onze liederenschat, de top 777. Normaal vormen preken de basis voor de ontmoetingen. Dat is dit jaar niet zo. We ontmoeten elkaar dit jaar aan de hand van een door onszelf samengesteld studieboekje. Wat ons betreft worden de ontmoetingen met jong en oud, jongeren samen, ouderen samen, maar ook jongeren en ouderen samen. In bestaande groepen of in nieuwe groepen. Het kan ook een groep zijn met een tijdelijk karakter dat u alleen in de maand maart een tijdje met elkaar optrekt en daarna elkaar weer loslaat. Dat maakt dit project natuurlijk ook een hartstikke leuke manier om andere mensen te ontmoeten. Naast de standaard gespreksgroep is er uiteraard ook weer de mogelijkheid om een alternatieve kring te vormen. Dan denk je bijvoorbeeld aan een fotografiegroep, een zanggroep, een muziekgroep, een wandelclub of een schilderkring. Heb je nog een ander leuk idee voor een alternatieve kring? Laat het ons dan gerust weten. Het voorbereiden van dit project doen we graag met 2 of 3 andere mensen. Dus vind je het leuk om deel te nemen aan de werkgroep die het project verder uitwerkt, neem dan contact op met Lia. Lia@hotmail.com. En nu ik hier toch sta, wil ik ook even gebruik maken van het feit dat we gisteravond weer een geweldige Catharina-nacht gehad hebben. Het thema was ontleend aan Johannes 3, waar Johannes de Doper zegt: ik ben slechts de vriend van de bruidegom. En de vriend van de bruidegom die luistert. En die is ongelooflijk blij als hij de stem van de bruidegom hoort. Dat is eigenlijk het hele idee van de Catharinenachten. Dat mensen de gelegenheid krijgen om de stem van de bruidegom te horen. En wij mogen dan als vriend van de bruidegom mensen uitnodigen om te gaan luisteren. En dan is het prachtig om ook deze avond weer te ervaren dat mensen uit Koerdistan, uit Mexico, uit Eindhoven, uit Gelderop, uit Veldhoven, toeristen en inwoners van Eindhoven de kerk weten te vinden. En wellicht de stem van de bruidegom horen. Het waren er gisteravond weer ruim 200. Het is toch prachtig om dat te mogen doen.
Ik heb eigenlijk twee dingen. Het eerste is dat ik hier heel graag met Reza zelf gestaan had. Reza Nayaze. We hebben afgelopen jaren heel veel voor hem gebeden. Ontzettend met hem meegeleefd. En afgelopen donderdag kregen we het bericht van zijn advocaat dat hij een verblijfsvergunning in Nederland heeft. Toen ik in de kerk kwam, was ik al een beetje onrustig, want ik zag hem niet. En toen ik nog eens even op mijn telefoon keek, zag ik dat hij geappt had, in slaap gevallen. En Daniel zei net, de slaap der rechtvaardigen daarachter, vond ik wel mooi. Daar een beetje mee te maken hebbend, is het volgende. Sinds enige tijd is er na de kerkdienst op zondag Bijbelstudie met Farsi sprekende christenen, met name vluchtelingen uit Iran en Afghanistan onder leiding van Peter Schelen. Het begint meestal rond een uur of 12 met een eenvoudige lunch. En mede om de betrokkenheid van ons als kerk met hen te vergroten, zoeken we mensen die een keertje een lunch willen verzorgen. Eenvoudige lunch. Als u het leuk vindt, mag u er ook gewoon een keer bij zijn. Dan ziet u gewoon hoe zo'n bijbelstudie gaat. Het duurt meestal zo rond een uur of twee. De studie wordt gehouden in een van de zaaltjes, meestal zaal 4. En mocht je interesse hebben om een keer te zorgen voor zo'n lunch, laat het me even weten. Dan maken we daar een roostertje van. Namens de werkgroep Vluchtelingen, want die is er ook, alvast hartelijk dank.
Voordat we zo gaan danken en bidden, wil ik alvast noemen hier dat we volgende week het avondmaal mogen vieren. En waarom doen we dat? Dat doen we omdat Jezus het onszelf heeft geleerd. Paulus zegt, wat ik ontvangen heb aan jullie heb doorgegeven, gaat terug op de Heer zelf. In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd, nam hij een brood. Sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei, dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. Zo nam hij na de maaltijd ook de beker en hij zei, deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit telkens als jullie hieruit drinken om mij te gedenken. Dus altijd wanneer jullie dit brood eten en uit de beker drinken, verkondigen jullie de dood van de Heer totdat hij komt. Paulus zegt er ook bij, als jullie het avondmaal gaan vieren, laat ieder dan zichzelf van tevoren toetsen. Dat betekent niet dat je moet controleren of je goed genoeg bent. Want het avondmaal gaat er juist over dat niemand van ons goed genoeg is, maar dat God zo goed is. Laat ieder zich toetsen of je berouw hebt over je zonde en echt vertrouwt op het offer van Jezus. En ook, misschien heb je nog iets recht te zetten met God of met je broer of zus. Laten we zo samen toeleven naar de viering van het avondmaal. En dan mogen we ook in de komende week bidden dat de viering een zegen is. Een zegen voor ons als gemeente, voor de mensen om je heen en ook voor jezelf. En in het bijzonder mogen we in ons gebed ook denken aan de kinderen en de tieners. Veel gezinnen zijn deze weken bezig met de vraag, zou het goed zijn als ons kind mee gaat vieren? Veel jongeren zijn er zelf mee bezig. Maar laten we daar ook in ons gebed aan denken deze week. Als een lied dat ons alvast toeleidt in gedachten naar het avondmaal, gaan we nu eerst zingen. Door uw genade, Vader, mogen we hier binnen gaan. En aansluitend zal ik ons voorgaan in gebed.
Zijn mijn
Laten we bidden. Dank u wel voor het avondmaal, Vader. Dat we komende zondag, als u het ons geeft, mogen vieren. We zien er naar uit, Heer. Dat u de gast hier bent. En dat we samen zijn op die plek waar ja, alles draait om uw liefde, uw genade. We samen leven als armen bij u, de eeuwig rijke God. Samen als zieken bij u, de arts die ons genezing brengt. De plek waar we ook opnieuw van u de roeping ontvangen. Om als uw volk, als uw lichaam in deze wereld licht en zout te zijn. Wilt u ons zo leiden, Heer, naar de tafel van uw verbond. Wilt u zijn ook bij de gezinnen, bij jongeren, bij ouders die deze weken in het bijzonder zich aan het bezinnen zijn op het avondmaal. Heer, wilt u met uw geest hen leiden. Er zijn bij jongeren die het verlangen hebben om avondmaal te vieren. Bij jongeren die zeggen, ik wil er graag nog over nadenken. Zegen hen alstublieft. Heer, we willen u loven en prijzen. Dank u wel, Heer, voor het goede nieuws dat Reza in ons land mag blijven. Het is een verhoring van gebeden. Heer, we hadden het eigenlijk niet meer durven hopen. Wij danken u, Heer. Wij danken u voor een overheid en voor de IND die dit mogelijk maakt voor hem. We bidden dat u Reza wil zegenen, hem rust wil geven. En nou, we horen dat dat ook al zo bezig is. Dank u wel daarvoor. Want hij heeft 4 jaar lang gewacht, Heer. Wat een stress, wat een intense spanning. En Heer, als we u zo danken, blijven we u ook bidden, Heer, voor anderen die in een vergelijkbare situatie zitten als Reza zo lang was. Voor Emmanuel, ook voor een Afghaanse jongeman die recent op ons pad is gekomen en nu illegaal in Nederland verblijft. O God, ontfermt u zich. O God, geef onze overheid wijsheid, rechtvaardigheid en bewogenheid. Zegen ook degene die in onze gemeente zich in het bijzonder inspannen om ja, liefde en zorg te geven voor deze mensen. We bidden u, Heer, voor mensen, jongeren en ouderen die zich onzeker voelen over hun geslacht. Voor de verwarring en de vragen die dat met zich meebrengt. Zegen hen en leid hen alstublieft. We bidden u, Heer, voor deze wereld, voor mensen die lijden onder ziektes zoals lepra. Heer, de melaatsheid van Mozes, waar we over lazen in de Bijbel, lijkt wel een beetje op die ziekte. Een ziekte die maakt dat je wordt buitengesloten. Heer, ontfermt u zich en wilt u ook de hulp zegenen die geboden wordt om ziektes zoals lepra te bestrijden. En zegen ook onze gaven straks. We bidden, Heer, voor de situatie in de wereld. Het is opnieuw weer zo spannend in het Midden-Oosten. Heer, houdt u de wereld in uw handen. Geeft u vrede, alstublieft. Geeft u bevrijding voor mensen die in de knel zitten, ook nu weer in Syrië. Heer, laat uw rijk komen, alstublieft. We bidden voor onze stad Eindhoven. In deze week is de week van het gebed. Er zijn elke dag kerken open om samen te bidden voor de kerk in deze stad en voor de stad zelf, voor onze buren, voor onze collega's. Heer, daar beginnen we vandaag mee. Heer, wilt u al het goede van u, uw liefde en uw trouw besteden aan ook deze stad? We danken u wat we hoorden over de Catharina-nacht. U bent aan het werk en wilt u inderdaad geven, Heer, dat velen uw stem, de stem van de bruidegom, mogen horen. Zegen alle gemeentes alstublieft en gebruik ons hier in Eindhoven om uw roeping te volgen, om licht en zout te mogen zijn. Heer, wilt u ook geven dat de dingen die wij als gemeente mogen doen, als Open Emmaus gemeente, iets goeds mogen betekenen voor onze omgeving. En we danken u dat we dat ook mogen opmerken. En wilt u ook geven dat het meer is dan alleen maar activiteiten, maar dat het een houding mag zijn van ons allen. Om open te zijn naar anderen toe, vanuit de liefde van Jezus. Zo bidden we voor elkaar, Heer, voor de zieken in ons midden, voor de mensen die het zwaar hebben. Heer, wees nabij alstublieft. We bidden u ook om uw zegen voor Joram Berghuis, die afscheid neemt van onze gemeente. Heer, wilt u hem nabij zijn op al zijn wegen. We bidden ook voor Vincent van Rooyen en zijn verloofde Christine in hun nieuwe woonplaats Utrecht. Zegen hen ook daar alstublieft. Heer, dat danken en bidden we u in de geprezen naam van Jezus onze Heer. Amen. We mogen onze gaven geven voor de lepra-zending. En dan zingen we ons laatste lied, U bent de God die roept. En dan zeggen we, zegt God tegen ons, ga in mijn naam. Lied 501.
Thank you. Ik begreep net dat mijn stem niet helemaal goed doorkwam door de band. Dus bij deze nogmaals de oproep aan de luisteraars thuis of ze ons willen laten weten hoe het is. We zijn aan het testen om het te verbeteren, maar wij hebben geen referentie. Dus ik hoop dat u ons wil laten weten hoe het geluid nu is. Dank u wel.
In zijn naam, ga dan in zijn naam op weg gaan. En hij belooft, ik ben met je. Dat mogen we horen in de zegen. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap die de Geest ons geeft, zijn met u en jullie allen.